Oké, Younes.
Yes.
We gaan voor je bidden.
Mooi.
Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor Younes. Dat u hem draagt. Dat u hem leidt. Door uw Heilige Geest. Heer, de woorden die hij gaat spreken. Alles wat hij doet. Vanaf deze plek. Zal onder uw leiding gebeuren. Vader, en dan zullen de woorden die u tot ons gaat spreken, door Younes heen, ons treffen en raken in ons hart. Vader, en ik bid u zo voor een ieder. Ook voor een ieder wat een ieder nodig heeft op dit moment. Vader, en dat weet u als geen ander. Vader, en daarin laten we ons door u leiden. Younes, wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zal je zeggen, ik heb een beetje zitten worstelen met het thema van deze zondagmorgen. En de reden is eigenlijk vanwege het grote ongeloof en ontsteltenis over de gebeurtenissen van vorige week in Parijs. Het komt nu wel heel dichtbij en via het nieuws en via sociale media word je overspoeld met allerlei meningen en gedachten van anderen. Waardoor je eigenlijk de hele dag hiermee geconfronteerd wordt. Tenminste, zo ervaar ik dat. Onze gedachten gaan natuurlijk voornamelijk uit naar de mensen die hun dierbaren verloren zijn. Wat vreselijk en vooral ook, ook ongelooflijk is dat je op deze manier geconfronteerd moet worden met de dood. Tegelijkertijd ontstaat er ook een aanvullend geluid dat oproept om ook meer stil te staan bij al dat andere leed in de wereld, waarbij mensen in angst leven en op een dagelijkse schaal dierbaren verliezen door oorlogen of gewelddadige aanslagen. En de reden dat ik zat te worstelen met het thema van deze zondag is omdat ik in de voorbereiding naar deze zondag daar natuurlijk helemaal geen rekening mee had gehouden, met de gebeurtenis van vorige week. Waardoor ik een tijdje heb zitten twijfelen van, misschien moet ik het thema wel wijzigen en gaan praten over toekomstverwachting vanuit een Bijbels perspectief. Of waar gaat het heen met deze wereld? En wat mogen we verwachten op grond van Gods woord? Want mensen, ik hoop dat we niet onwetend zijn. En dat we op grond van Gods woord ook weten dat het er allemaal niet beter op gaat worden hier op aarde. Nee, het wordt waarschijnlijk alleen nog maar erger. En meer zal het leed overspoelen op deze aarde. Maar gelukkig, en we hebben het ook gezongen, hoeven wij daar niet bang voor te zijn. Of ongerust over te zijn. Henk Medema haalde het vorige week ook nog aan in zijn preek. En ik wil graag met jullie nogmaals Romeinen 8 even lezen. Romeinen 8 vanaf vers 18. Het wordt niet geprojecteerd, dus ik hoop dat jullie je Bijbel, je telefoon, je iPad en je andere zaken allemaal bij je hebben. Romeinen 8 vanaf vers 18 en ik lees het voor vanuit de NBV-vertaling. En dat begint met, ik ben ervan overtuigd. En dan steekt Paulus wel heel duidelijk. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En dan komt het, want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze, en dat is de schepping zelf, maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we Gods kinderen zijn of kinderen van God zijn. Namelijk de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, dan zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat we voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles, maar dan ook echt alles, bijdraagt aan het goede. Wat geeft Gods woord ons, de kerk van vandaag, hier veel inzicht? We weten dat de heel de schepping als in barensweeën zucht en lijdt. We worden dagelijks geconfronteerd met het vreselijke lijden hier op aarde. Maar God vertelt ons in zijn woord dat het lijden niet opweegt tegenover de heerlijkheid die in ons is geopenbaard. En God vertelt ons in zijn woord dat Gods geest voor ons bidt en pleit. En God vertelt ons in zijn woord dat alles zal medewerken ten goede. En God vertelt ons in zijn woord dat wij op een dag verlost zullen worden van ons aardse lichaam, waardoor we in eeuwigheid met hem mogen leven. En dat is een boodschap van hoop. Dat is een boodschap die wij als Kama, Evangelische Gemeente Parousia Gouda, mogen uitdelen. Dat is de boodschap waardoor deze gemeente, en volgens mij is het morgen, precies 25 jaar geleden opgericht is. En dat is de boodschap waardoor we hier dus nu al 25 jaar zitten. En dat we er nog steeds zijn, is zeker niet te danken aan mensenwerk. En vooral de mensen van het eerste uur kunnen dat beamen. Want we hebben veel leed en verdriet ook meegemaakt in deze gemeente. Maar door alles heen hebben we mogen zien dat God met ons is. En dat hij ons in zijn handen gevat houdt. En dat we het leven met hem mogen vieren. En uitdelen naar de mens, iedereen om ons heen. Gouda en omstreken en de rest van de wereld. Want wij leven met een boodschap van hoop. Wij, de Kama Evangelische Gemeente Parousia Gouda, zijn levende getuigen van een boodschap van hoop. Het is een beetje een lange inleiding, maar dat brengt me wel bij het thema van deze preek, namelijk vier het leven. Een thema, een zin, een uitspraak die ons oproept om het leven en de hoop waarin wij mogen leven te vieren. Om ondanks alle ellende en leed waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden. En als ik denk dan aan vieren, dan denk ik als eerste aan mijn rapportcijfers op de middelbare school. Maar daarna denk ik vooral aan het vieren van bepaalde mijlpalen. Het vieren dat je jarig bent, het vieren dat je je zwemdiploma gehaald hebt, het vieren dat je opa en oma 50 jaar getrouwd zijn, het vieren dat je kampioen geworden bent met voetbal, het vieren dat je je rijbewijs hebt, dat je geslaagd bent voor je diploma, dat je getrouwd bent, dat je kind geboren is, het vieren dat je op een bepaald iets hebt bereikt waar je best trots op bent. Of nou ja, misschien het vieren dat de Kamer Evangelische Gemeente Parousia 25 jaar bestaat. Met andere woorden, we vieren dingen waar we trots op zijn. En we vieren dingen om bepaalde mijlpalen in ons leven te markeren. En bovenal, we vieren dingen die we graag met anderen willen delen. Omdat deze dingen ons dierbaar zijn. Vraag, wanneer is de laatste keer dat jij iets gevierd hebt? Vier het leven. We vieren de dingen die we graag met anderen willen delen. We vieren de dingen die ons dierbaar zijn. Vieren betekent dat hetgeen wat je dierbaar is, dat je dat wilt delen met een ander. Vier het leven. Is het leven dierbaar voor jou? En waard om te vieren? Kijk, de vraag is natuurlijk, heb je dingen in je leven die het waard zijn om te vieren? Zijn er dingen in je leven die je dierbaar zijn en die je wilt delen met anderen? En een optelsom van al deze zaken kan ertoe leiden dat je inderdaad kan zeggen, ik vier het leven. Elke dag is een feest die ik wil vieren en delen met anderen. Want ik heb zoveel dat mij dierbaar is en wat ik wil delen met anderen. Maar misschien geldt dat helemaal niet voor jou. Misschien heb je niets te vieren. Misschien heb je geen dingen in je leven die je graag met anderen deelt. Misschien ben je hetgeen wat je dierbaar is kwijtgeraakt. En bepaalt dat nu jouw leven. Als ik bijvoorbeeld kijk naar onze kinderen. Het wil wel eens gebeuren dat er wat speelgoed kwijtraakt. Of nog erger, een lievelingsknuffel die overal mee naartoe moet. Dat die kwijtraakt. Tja, wat gebeurt er dan, hè? Ons kind is dan ontroostbaar, wordt nukkig, chagrijnig, niets kan meer goed gaan. En alles wat er gebeurt is per definitie niet meer leuk. Omdat dat kind namelijk iets verloren is wat hem of haar dierbaar was. En weet je, misschien is dat ook wel zo voor jou, voor u. Misschien bent u ook wel iets verloren wat je dierbaar was. En bepaalt dat nu je leven. En wordt alles in je leven nu in dat perspectief geplaatst. Als je iets verloren bent, waardoor er niets meer te vieren valt. Je bent misschien je baan verloren. Of misschien heb je het financieel gewoon zwaar, terwijl dat vroeger nooit zo was. Misschien verlang je wel naar hoe het vroeger was, maar weet je eigenlijk ook wel dat het nooit meer zo zal worden. Misschien heb je geen rust meer. Vanwege alle ellende om ons heen en hoe het nieuws en sociale media hiermee omgaan. Of misschien ben je letterlijk een dierbare verloren. Je vader, je moeder, je vriend, vriendin, echtgenoot of je eigen kind. En heeft dat een heel groot gat in je leven geslagen. Al deze dingen kunnen ons leven bepalen. Ze kunnen ervoor zorgen dat je niets meer te vieren hebt. Ze kunnen ervoor zorgen dat die kleine dierbare dingen die je misschien nog wel hebt, niet meer wilt delen met anderen uit angst dat je het misschien voorgoed kwijtraakt. Het plezier is eruit. Er is geen reden meer voor een feest. En het leven wordt bepaald door het verlies van hetgeen wat je dierbaar was. Is dit herkenbaar voor jou? Ben jij iets verloren wat je ontzettend dierbaar was en bepaalt dat nu jouw leven? Wanneer we de Bijbel openslaan en voorin beginnen met lezen van Gods woord, dan komen we in het boek Genesis. En dan komen we daar het scheppingsverhaal tegen, waarbij Gods woord beschrijft hoe deze wereld tot stand gekomen is. En ook kunnen we lezen dat God uiteindelijk de mens schiep om over deze aarde te heersen. Dus laten we lezen vanaf Genesis 1, vanaf vers 27. Dus wederom pak je iPad, Bijbel, telefoon. En als je niks bij je hebt, dan misschien kan je meelezen met je buurman of je buurvrouw. En ik lees hem nu voor uit de Herziene Statenvertaling. Genesis 1, vanaf vers 27. En daar staat: en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Tot zover. Laten we hier eens een voorstelling van maken. God die gebruikt zijn almacht om deze fantastische wereld te schapen. Hij schept de aarde, de zon, de maan, de sterren, de dieren, de bomen, de planten en noem maar op. Om vervolgens de mens te maken, de bekroning van zijn scheppingswerk. Geschapen naar zijn eigen evenbeeld. Als ware zijn kinderen, zijn maaksel. De mens waarvan we later ook lezen dat deze in directe relatie met God leefde als een vader met zijn kinderen. En even dan los van de vraag of u het nu allemaal gelooft of niet. Zou het dan niet zo zijn dat God de mens dan onwijs lief heeft? En dat hij onwijs veel van ons houdt? En dat wij mensen onwijs dierbaar zijn voor God? Wij zijn immers zijn maaksel. Gemaakt naar zijn evenbeeld. Als kinderen van hem. Bedoeld om in een directe en persoonlijke relatie met hem te leven. En zou dit nou niet iets zijn waarvan God zou denken: dit is echt iets om te vieren. Dit leven is het waard om te vieren. Het leven van de mens op aarde is bedoeld om gevierd te worden. En zou het dan ook niet zo zijn dat op dat moment dat er een groot feest was in de hemel. De woonplaats van God en zijn engelen. Om te vieren dat God de aarde en de mens geschapen had. Hoe zou dat feest eruit gezien hebben? Zou dat niet een mega, mega feest geweest zijn? En als we de Bijbel dan verder lezen, dan komen we er ook achter dat deze mens, wij, dat wij zelf als God wilden zijn. En dat we ons daardoor onszelf hebben afgekeerd van God. En dat daardoor een kink in de kabel kwam in de relatie tussen God en ons mensen. En dat vervolgens ook de dood een zichtbaar bewijs werd van die verbroken relatie tussen God en ons mensen. Iets waarvan we tot op de dag van vandaag nog steeds dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen die zelf wel denken te weten wat het allerbeste is. En wat goed of fout is. En de zekerheid natuurlijk dat we allemaal op een dag dood zullen gaan. Wanneer ons aardse lichaam het gewoon voor gezien houdt. Hoe zou dit volgens jou voor God zijn? Hoe zou dit volgens jou zijn voor God? Hoe zou het zijn als je eigen maaksel, als waren jouw eigen kinderen, hoe zou het zijn als zij tegen jou, zich tegen jou afkeren? Hoe zou het zijn als ze jou verloochenen? Hoe zou het zijn als ze jou niet willen kennen? Hoe zou het zijn als je ziet dat jouw maaksel, van wie je zo onwijs veel houdt, dat ze te kampen hebben met pijn, moeite, verdriet, ellende, en dat ze onderling maar een potje van maken. Maar boven alles, dat ze jou niet willen kennen. En al helemaal niet op zoek willen gaan naar jou. En dat ze als ware jou voor dood zien. Zou God dan niet heel goed weten hoe het is om iets dierbaars te verliezen? Hoe het is om iets kwijt te raken. Hoe het is als de dingen niet gaan zoals ze bedoeld zijn. Hoe het is om geconfronteerd te worden met de dood. En hoe het dus is als je niets te vieren hebt. Vier het leven. Vieren betekent dat hetgeen wat je dierbaar is, dat je dat wil delen met een ander. Maar wat nou als je dat dierbare verloren bent? God weet heel goed hoe het is als je iets dierbaars verloren bent en dat je daarom dus niets te vieren hebt. God was de mens verloren en zoals iedereen weet die dit wel eens meegemaakt heeft, dan sterft er iets van jezelf. Dan is er een stukje van jezelf dat er niet meer is zoals het ooit was. Dan is er een gat in je zijn die gevuld is met leegte. En is er een diep verlangen naar die tijd toen het nog wel goed was. En de enige manier om met deze situatie om te gaan is door jezelf over te geven aan de situatie. Zodat er herstel kan plaatsvinden van de diepe wond die achtergebleven is. En dat, lieve mensen, is precies wat God gedaan heeft. Hij heeft zichzelf letterlijk overgegeven aan de situatie waarin God ons verloren had. God was ons verloren. Maar God gaf het meest kostbare wat hij had, namelijk zijn zoon, de Heer Jezus. God gaf hem over aan de situatie, zodat onze relatie met God weer hersteld kon worden. Zodat het diepe verlangen naar die tijd, toen het nog wel goed was, weer werkelijkheid kon worden. God heeft letterlijk alles gegeven om het verlies weer te herstellen en de dood weg te nemen. Hij heeft er alles aan gedaan. En natuurlijk is het hem gelukt. Het enige wat nu nog rest, is de keuze aan ieder van ons persoonlijk. Of wij wel weer willen leven met God, zoals het bedoeld is. Het verlies van wat je dierbaar is, waardoor er niets te vieren valt. Hebben wij wel dat besef? dat we iets heel dierbaars verloren zijn. Namelijk onze relatie met God. Maar dat er een mogelijkheid is om dat te herstellen. En weet je, God was niet alleen ons verloren, maar heeft vervolgens ook nog zijn zoon overgegeven. God gaf bewust hetgeen wat hij nog wel had. Hij gaf dat over voor ons, zodat onze relatie met God weer kon herstellen. Terwijl dat herstel alleen maar tot stand kan komen als wij daar ook voor kiezen. Gods verlangen is om de relatie tussen hem en jou weer te herstellen. En dat is blijkbaar zo diep dat God daarvoor dus heeft overgegeven alles wat hij nog wel had. Hij wilde dus opgeven voor ons hetgeen wat hem zo dierbaar was. God weet volgens mij dus heel goed hoe het is om iets dierbaars te verliezen. En welk gat dat achterlaat in jouw zijn, waardoor er niets meer te vieren valt. En weet je waarom het nou zo belangrijk is dat we dit goed beseffen? Want hierdoor mogen we namelijk ook weten dat we altijd bij God terecht kunnen. God weet hoe het is als je niets te vieren hebt. Hoe het is om iets dierbaars te verliezen. God weet zelfs hoe het is om bewust een dierbare over te geven aan een situatie. Maar misschien nog veel mooier. God wil ook graag dat wij hem zoeken en dat wij ons leven met hem delen. Dat hij ons kan vertroosten en dat hij met zijn rust en aanwezigheid kan zijn in ons leven. Want hij weet precies hoe het is als er niets te vieren valt in het leven. Van de Heer Jezus mogen wij weten op grond van Gods woord dat hij zelf ook God was. En dat hij een beeld was van God de Vader. Overgegeven om ons te redden van de dood. En de relatie te herstellen tussen ons, mensen en God. En dan was een moment in het leven van de Heer Jezus dat hij geconfronteerd werd met het verlies van een dierbare. Namelijk Lazarus. En Lazarus, dat was een vriend van de Heer Jezus. En de Bijbel beschrijft dat de Heer Jezus hem lief had. En voor iedereen die het verhaal een beetje kent, dan kunnen we lezen dat de Heer Jezus samen met zijn discipelen en de zussen van Lazarus, Martha en Maria, naar het graf van Lazarus gaan. En wat gebeurt er uiteindelijk? De Heer Jezus zorgt ervoor dat Lazarus opstaat uit de dood. Een bijzonder verhaal, alleen al omdat we hier lezen dat Lazarus, ja, dat hij op dat moment al 4 dagen dood was. Er hing zelfs al een lijklucht, zegt de Bijbel. Om maar even duidelijk te maken dat Lazarus echt dood was. En dat Lazarus vervolgens dan dus weer opstond uit de dood. Maar weet u wat ik nou zo bijzonder vind? De Heer Jezus wist heel goed wat hij daar ging doen. Want we kunnen het lezen in Johannes 11... En dat staat in vers 14 en 15. En ik lees hem vooruit, de Herziene Statenvertaling. En daar staat: toen Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet bij was, opdat u gelooft. Maar laten wij nu naar hem toe gaan. De Heer Jezus wist dat hij Lazarus uit de dood ging opwekken. Maar wat lezen we dan vervolgens in vers 33 van Johannes 11? Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En verderop in vers 38 staat: Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. De Heer Jezus was heftig bewogen in zichzelf. Met andere woorden, hij leed er emotioneel zwaar onder het verlies van Lazarus. Hij had het moeilijk. De vreugde in het leven was op dat moment niet aanwezig. Geen enkele reden om iets te vieren. Maar is dat niet bijzonder? Is het op zijn zachtst gezegd misschien niet zelfs vreemd? De Heere Jezus wist toch dat hij Lazarus ging opwekken uit de dood. Maar toch was hij heftig bewogen in zichzelf en had hij het emotioneel zwaar. Ik denk dat dit heel herkenbaar is voor ons. Want op grond van Gods woord mogen we weten dat een ieder die gelooft in God en in het werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, dat die mag leven tot in de eeuwigheid. We mogen ons leven bouwen op de waarheid en zekerheid dat als wij op een dag sterven, wij eeuwig verder mogen leven bij onze Heer en Heiland. En dat er een dag zal zijn dat we al die dierbaren die ons ontvallen zijn, dat we die weer mogen ontmoeten. Met andere woorden, wij weten dat we de dood al overwonnen hebben. Net zoals de Heer Jezus wist dat hij Lazarus uit de dood zou opwekken. Maar ondanks dat, ondanks deze waarheid en zekerheid, neemt dat niet weg dat we door een emotionele lijdensweg moeten gaan. Dat het verlies ons zwaar valt. Dat er een gat geslagen wordt in ons zijn en in ons hart als we iets dierbaars verliezen. Als zaken niet zo gaan zoals ze bedoeld zijn. En dat we daar dus littekens aan overhouden in ons leven. Vier het leven. Vieren betekent dat hetgeen wat je dierbaar is, dat je dat wilt delen met een ander. Maar wat nou als je dat dierbare verloren bent? Ook de Heer Jezus weet heel goed hoe het is om iets dierbaars te verliezen. Waardoor je het leven misschien even niet meer wil vieren. En weet je, ik durf met enige zekerheid te stellen dat jij, dat u in het leven het nog gaat meemaken dat je dingen zal verliezen die je dierbaar zijn. Ik durf ook met zekerheid te stellen dat het leven pijn zal doen. En dat er momenten gaan komen dat er echt niets te vieren valt. Simpelweg omdat de hele schepping te prooi is gevallen aan zinloosheid. En dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. Waardoor je met zekerheid kan zeggen dat leed en verdriet bij het leven hier op aarde horen. Maar ik hoop en ik bid dat jij je toevlucht zal zoeken bij God. En je leven overgeeft aan Hem. In de volle overtuiging en zekerheid dat God exact weet waar je doorheen gaat. En dat je mag weten dat Hij in dat diepe dal van duisternis, dat Hij met je is. En dat Hij je wil vertroosten. En wil overladen met zijn goedheid, liefde en rust. En dat Hij jou wil leiden door deze situatie heen. De enige vraag die God stelt is, mag ik weer jouw vader zijn? Want dan verzeker ik je dat er altijd een reden zal zijn waarom je het leven kan vieren. Vier het leven. Vier jouw leven. Hoe kan je het leven weer gaan vieren? Het begint door weer te beseffen hoeveel jouw leven waard is. En de vraag is dan, hoe leer je de waarde van het leven nou kennen? Nou, dat is een vraag voor jullie allemaal. Hoeveel is een kind waard? Voor de ouders onder ons, toen je eigen kind geboren werd, hoe dierbaar was dat kind voor jou? En het antwoord is waarschijnlijk niet uit te drukken in geld. Je zou er alles voor geven. Jij bent ook kind geweest. Toen was je ook al van waarde. Niet uit te drukken in geld. Nu je ouder geworden bent, is dat dan veranderd? Normaal gesproken wordt kapitaal alleen maar meer waard. Je bent gegroeid, je bent meer, je bent groter in elk opzicht. Dan ben je nu nog steeds toch van onschatbare waarde. Ik heb een voorbeeldje. Ik heb hier een 5 euro biljet, gisteren gescoord bij de cafetaria. Wie wil deze hebben? Steek je handen omhoog. Kijk, er gaan een paar handen omhoog. Ja, toch wel, hè? Oh, toch. Opeens gaan er nog meer. Wacht eventjes. Ik ga het anders doen. Ik ga hem even frommelen. Oei, ja. Wie wil hem nog hebben? Oh, er gaan nog steeds handen omhoog. Dat is mooi. Wacht even. Ik ga het nog even. Wie wil hem nog steeds hebben? Oh, er gaan nog steeds handen omhoog, hè? Ja, dat is mooi. Dit is nou precies wat ook voor jou geldt. Jij bent misschien als dat briefje van 5 euro. Misschien heb je veel in je leven meegemaakt, waardoor je als ware helemaal verfrommeld bent. Dat neemt nog steeds niet weg dat je nog steeds van waarde bent. Of misschien ben je niet alleen verfrommeld, maar is er ook flink op jou gestampt. Weet je, zelfs dan blijft jouw waarde onaangetast. En zijn er dus nog steeds mensen die je willen hebben, zoals je net zag. Maar als ik dit briefje heb, hè. Wie wil hem nog steeds hebben? Er gaan nog steeds handen omhoog. Ik ga naartoe naar de mensen die als eerste die je handen omhoog steken. Maar je mag hem echt van me hebben. Mijn vraag is natuurlijk wel, waarom wil je hem nog steeds hebben? Vertel eens. Je mag even zeggen, ik zal herhalen wat je zegt. Ik heb de microfoon vergeten, maar zeg maar. Waarom zou je hem nog wel willen hebben?
Het ziet er nog steeds wel mooi uit.
Het ziet er nog steeds wel mooi uit. Denk je dat het nog steeds van waarde is? Je denkt dat het niet van waarde is. Oh, de andere mensen denken van wel. Ja. Het is mooi, hè? Zelfs als je helemaal verscheurd bent, zijn er dus nog steeds mensen die je willen hebben. Je ziet het er misschien niet uit, weet je. Maar hier zitten dus blijkbaar mensen die zeggen, als je helemaal verscheurd bent, wil ik je nog steeds hebben. Ondanks al die littekens, ik vind het heel belangrijk dat je hier bent. En ik heb je dat briefje gegeven, maar ik wil je vragen om dat briefje eigenlijk weer aan elkaar te plakken. En dan mee terug te gaan waar het nou vandaan komt. Namelijk de bank. En weet je wat de bank zal doen? Die geeft je een nieuwe. Dat is mooi, hè? Lieve mensen, dit geldt ook voor ons. Voor jou, voor u. Misschien ben je net zoals dat 5 euro biljet, helemaal verscheurd door het leven. En wat jou betreft is er niets meer om te vieren hier in het leven. Dan wil ik je zeggen, als eerste, dat hier mensen zitten, hè, die je weer aan elkaar willen plakken. En jou jouw waarde weer willen laten zien. Om vervolgens met jou terug te gaan naar de plek waar jij vandaan komt. Namelijk terug te gaan naar God. Als jij je leven overgeeft aan God, dan kan ik je verzekeren dat je krijgt er een gloednieuw leven voor terug. En echt, dan heb je de rest van je leven een reden om elke dag het leven opnieuw te vieren. Want voor God ben je nog steeds zijn kind. En hij houdt van jou, ondanks alles wat jij meegemaakt hebt. Jij bent nog steeds van onuitsprekelijke waarde voor hem. Zelfs van zoveel waarde dat hij zijn andere kind ervoor opgaf. Namelijk de Heere Jezus. Om weer in relatie met jou te kunnen leven. Aan jou dus de vraag. Wil jij je leven overgeven aan hem? En de enige afstand tussen jou en God is slechts één gebed. Dus ga ook niet weg voordat jij je leven hebt toevertrouwd aan God. Zodat je vanaf vandaag tot in de eeuwigheid een reden hebt om het leven te vieren. Amen. Laten we danken. Vader, dank u wel voor wie u bent. Voor uw grootheid, voor uw almacht. Voor uw trouw en voor uw woord. Uw woord waarin u uzelf kenbaar maakt en in uw woord waarin u aan ons vertelt, ja, hoe u over ons denkt. Waarin u laat zien in de schepping dat u dat allemaal gemaakt heeft en dat u ons dat gegeven heeft om daarover te heersen. Maar ook hoe het allemaal bedoeld is, zodat we letterlijk in een relatie met u mogen leven. En Vader, daar waar het dingen verkeerd zijn gegaan, daar waar het leven ons heeft verscheurd, Vader, dat u daarbij bent geweest, maar dat u een oplossing heeft gegeven om dingen te herstellen en dat u uw eigen zoon gegeven heeft, zodat wij weer in relatie kunnen leven met u. Het is gewoon ongelooflijk. Maar ik wil u danken dat we op grond van uw woord dat mogen weten en dat we ons daarom ook mogen uitstrekken naar u, Vader. En ik wil u prijzen voor die grootheid en de macht dat ik gewoon geen woorden voor heb. Maar Vader, ik wil in het bijzonder nu ook bidden voor de mensen die hier zitten. En misschien denken van ja, dit is een boodschap die mij raakt. Dit is een boodschap die misschien verscheurd zijn door het leven. Die misschien leven in lijdt, in pijn en moeite en verdriet. Vader, ik bid ja, dat u nu spreekt tot hen en kom met uw geest. En ja, laat weten dat u er bent en dat er altijd een weg is om weer en zoals op dat briefje van 5 euro, al is het helemaal verscheurd en verstampt en verfrommeld, dat er een plek is om dat leven te vernieuwen en dat er een reden is om het leven te vieren. Vader, ik wil u daarvoor eren en prijzen. En Vader, ik wil u ook vragen om ons als gemeente, we staan nu 25 jaar, Vader, dat we ook die boodschap, dat getuigenis mogen van hoop, dat we dat mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. Dat mensen ook aan ons als gemeente en aan ieder ons persoonlijk mogen zien, dat wij mogen leven in die zekerheid, dat wij op een dag in eeuwigheid met u mogen leven en dat er een reden is om het leven te vieren door alles heen. Vader, en dat neemt niet weg dat wij ook zelf door pijn en moeite heen moeten gaan zoals we dat ook gezien hebben in het leven van de Heer Jezus. Maar we mogen wel weten dat er hoop is en dat we rust mogen ontvangen van u daarin. Vader, u bent goed en u bent geweldig en machtig en ja, u alleen komt alle eer en glorie toe. En zo wil ik in ieder van ons opdragen aan u. En ook vragen om die boodschap meer en meer in ons eigen hart en gedachten vorm te geven. Maar bovenal ook dat het mag klinken om ons heen en dat mensen het mogen zien, ja, wie u bent. Want Vader, dat is ook ons verlangen, net zoals u dat in uw eigen woord ook schrijft, is dat, ja, dat mensen u mogen leren kennen. En daardoor, door het werk van uw Heer Jezus, dat ze daardoor in eeuwigheid met u mogen leven. Vader, ik wil u daarvoor prijzen, eer. Bedankt voor in Jezus' naam.